Verwachtingen voor het nieuwe jaar. Vorige week zondag waren we hier ook bij elkaar. Toen is daar ook even aandacht aan besteed. En ik wilde dat eigenlijk nog een beetje overdoen. En een beetje opbouwen eigenlijk. Van welke verwachtingen heb je persoonlijk? Welke verwachtingen hebben we voor de gemeente? En wat verwachten we eigenlijk van de wereld waarin we leven? En ik wou eigenlijk dan, wat het persoonlijke deel betreft, wel eens bij mezelf beginnen. We zijn 2017 inmiddels. En toen het 2015 werd, de laatste avond van 2014, waren Peter en Anneke bij ons. En dat was de avond waarop Peter mij vroeg of ik met hem in 2016 naar Santiago de Compostela wilde fietsen. En ik heb dat hier denk ik wel eens vaker gezegd, dan zeg je daar ja op. En pas later denk je daarover na. En dat ja, dat komt dan heel impulsief. En gedurende het jaar 2015 vroeg ik mij in ieder geval verschillende keren af van waar heb ik me eigenlijk ja op gezegd. 2016, een jaar geleden, bij het nadenken over je eigen situatie met Oud en Nieuw en de verwachtingen die je hebt in het jaar wat voor je ligt, ging het eigenlijk ook daarover. Want 2016 was het jaar waarop dat waargemaakt moest worden. Waarin dat ja, wat ik een jaar eerder had gezegd, nu realiteit moest worden. Nou, inmiddels hebben we dat achter ons gelaten. Het was allemaal prima, het was mooi, een enorme belevenis. En dan wordt het 2017. En dan ga ik weer nadenken over, ja, wat zijn nou eigenlijk de verwachtingen van 2017? En u mag van mij wel weten dat dat een beetje leeg is. Geen ja om over na te denken. Geen fietstocht om over na te denken. Een jaar waarin je wel de ruimte hebt om je voor te bereiden op je fietstocht 2016 en dan nu 2017. Ja. Het is zo makkelijk om dan maar weer over te gaan tot de orde van de dag, ook in je persoonlijk bestaan. Dat is een beetje mijn ervaring. Ik weet niet of iemand van jullie daar iets over zou willen zeggen, over hoe je dat dan beleeft.
Eigenlijk een beetje hetzelfde gevoel, hè? Een beetje beginnen en misschien wel wat uitkomen.
Ja. Blijf ervan genieten zolang je gezond bent. Ja. Zoals het komt. Ja. Nee. Maar goed, dat staat een beetje los van wat je ervan verwacht, hè? Want dit is natuurlijk waar. Als je naar zo'n jaar kijkt, geniet vooral voor zover dat mogelijk is. Van de dingen die je gegeven worden, de dingen ja, die op je pad komen, zou ik bijna willen zeggen. Als je ervan kunt genieten.
Ja. Dus dat is nu al na een week.
Ja. Ja, en zo steekt het leven in elkaar. Nog iemand?
Ik ben een BTP. Ik ben 84.
En zou je niet zeggen, Ella, hoor?
Ja. Ah, ah.
Wat is bij mij, maar ik ben hartstikke jong en zo.
Nee,
maar,
ik ben de laatste tijd een beetje bezig met het te proberen het leven te accepteren om bij het oude te doen. De eenigheid zonder somberheid. Zonder het gewoon, het is een tijd, een mens begint. Net als het gras, het staat al aan het begin. Het bloeit en het gaat eerst in de oven. Net als
ja.
Dat probeer ik te integreren in het geloof, in het vertrouwen.
Mooi. Mooi. Komen we van het eind van het jaar nog eens op terug. Ja. Toen jij dat zei over leeftijd, moest ik even denken aan mijn vader. Die heeft, voor zover ik me kan herinneren, altijd gezegd van ik word niet oud. En als hij mag meemaken, wordt hij 96 in april. Hij vindt zichzelf nog steeds niet oud. Maar goed, dat is een zijspoortje. Nog iemand?
Ik wil even een woord gaan ze nemen. Als je van verwachting leeft, ga je ook wel. En dat zijn woorden die ik vaak gebruik. En daar denk ik wel eens van. De dag die komt, die geniet je van. En de volgende dag zie ik wel weer. En wat achter me ligt, ligt achter me. En dat is geweest. Dat is ze kijken naar morgen.
Dat is wel een beetje in de lijn van. Dat is de moeite waard om te vieren, toch? Nou, zo is het. Toch wel. Nou, doe het maar. Doe het maar. Nee, dat mag. Maar, ja. Piet zegt dat het mag. Ja. Nee, ik ken die ervaring. Dat is heel bijzonder. Ja. Goed, de tweede laag is eigenlijk de gemeente. Wat doe je nou? Wat verwacht je eigenlijk van een gemeente? En om daar een voortouw in te nemen, ik ben hier nog niet zo heel erg lang lid. Daarvoor ook lid in een kleine gemeente. En als ik daar dan naar kijk, dan kijk ik daarnaar met een gevoel van dankbaarheid dat je er nog op die manier mag zijn. En dat je op een hele bijzondere manier stappen mag zetten in die wereld die je eigenlijk een koninkrijk van God noemt. Op een hele eigentijdse, op een hele bijzondere en eigen manier. Dat is een beetje hoe ik er tegenaan kijk. Dus geen grote verwachtingen voor de toekomst, maar vandaag, morgen. En mogen vragen naar de dingen die ons overkomen en waar vragen uit naar voren komen. Misschien wat een moeilijk onderwerp. Hoe kijken we naar de gemeente? Ik verwacht ook niet dat daar een antwoord op komt eigenlijk. Of is er toch iemand die daar een idee over heeft? Absoluut. En dan de derde laag, waar we met beide benen ook in staan, dat is die samenleving. Wat verwachten we eigenlijk van een samenleving in 2017? Wat zeg je? Ja, terecht, denk ik. Zeker. Ja. Henk. Ja, ik ben het wel met je eens. En het gekke is, dat waar dit soort gedachten natuurlijk bij heel veel mensen leven, wij dan hier vanmorgen bij elkaar zitten, en dan het hebben over epifanie, het hebben over dat plotselinge, verwarrende openbaring van Gods wegen. En iets in mij, als ik kijk naar de afgelopen jaren, heeft mij wat wars gemaakt voor kerst. We vieren dat feest van de geboorte van het kindje. En dat wordt 31 januari, of 31 december. We gaan over naar 1 januari. En we gaan weer over tot de orde van de dag. En waar blijft nou dat gevoel? Waar blijft nou die inspiratie die je opdoet in de geboorte van dat kindje, waarvan wij geloven en ook belijden dat dat zo'n plotselinge, verwarrende openbaring is. En met name een plotselinge, verwarrende openbaring van liefde, van gerechtigheid en van vrede. En dan zomaar aan het begin van zo'n jaar, met het geluid van kerst als een soort echo nog in je oren, komt daar dat verhaal van Jesaja 11 over verwachtingen gesproken. Een woestijn, droog en leeg, en een boomstronk. En zomaar vanuit het niets komt iets tot bloei. Een plotselinge, verwarrende openbaring. Een openbaring van vrede en gerechtigheid. En laten we toch eerlijk zijn, als we naar Jesaja 11 kijken, dan zou je dat toch niet aandurven. De wolf en het lam. De panter en het bokje. Het kalf, de leeuw. Samen in de wei en een klein jochie wat daar fungeert als herder. En voor zorgt dat dat goed gaat. Zorgen dat ze eten krijgen. Dat kleine jongetje als de zorg voor die toch niet ideale combinatie. De koe en de beer. Een leeuw en een rund. En een zuigeling, zo onschuldig, geen weet hebbend van de wereld waarin hij of zij terecht is gekomen, die dan samen met een adder huist in een hol, wetend dat daar ook nog jongen van die adder zijn. Je moet er niet aan denken. Dat is een fantastisch mooi beeld eigenlijk, als je dat goed gaat bestuderen en gaat bekijken en daar beelden van maakt. Maar heeft het enige realiteitszin? Heeft het voeten in de aarde? Of is het een utopie? En dan dat gedeelte bij Lucas. Een menigte onderweg. Een pelgrimstocht. Ze ondernemen dat elk jaar met Pesach. Gaan dan naar Jeruzalem. Het is een jaarlijks terugkerend gebeuren. Een jaarlijks terugkerende belevenis. En ja, ik kan mij daar niet onttrekken. Ik heb iets van zo'n pelgrimstocht mee mogen maken. En het beeld wat ik dan voor ogen krijg is niet het beeld van twee mensen, een vader en een zoon op een fiets onderweg naar Santiago. Maar wel al die wandelaars. Al die wandelaars die daar in een enorme rij mensen met hun rugzakken onderweg zijn. En zo vormt zich dan het beeld van een menigte onderweg vanuit al die plaatsen om gezamenlijk dat Pesach te vieren in Jeruzalem. Ouderen, ouders, kinderen. Ze zijn allemaal stuk voor stuk onderweg. En allemaal stuk voor stuk beleven ze daar iets. Op zich is dat al een openbaring. Contact aanleggen met elkaar. Samen spreken over dingen die je ten diepste bezighouden. Iets wat je in het normale leven kennelijk niet zo doet, maar in het pelgrimsbestaan behoort tot de orde van de dag. En die kinderen, groot, klein, ze zullen elkaar hebben opgezocht. Ergens in die grote menigte. En op hun tempo en op hun manier wandelen ze mee. Gaan ze mee naar het doel van die pelgrimage, naar het Jeruzalem, om daar het Pesach te vieren. Ze zijn samen al spelend onderweg. En waarom kunnen ze dat? Omdat ze zich veilig voelen. Heel veilig voelen in die grote menigte. En de ouders op hun beurt zijn zorgeloos. Helemaal zorgeloos over het welzijn van hun kinderen. Want die veiligheid in die menigte was eigenlijk helemaal geen vraag. Ze waren daar veilig binnen die groep. Onder hen de ouders van de inmiddels opgegroeide Jezus. Waarvan Lucas zegt dat hij inmiddels sterk was geworden, begiftigd met wijsheid. En dat Gods genade op hem rustte. En zo trekt dat volk, die menigte, naar Jeruzalem. En een aantal dagen later zie je de omgekeerde beweging. Gaat diezelfde menigte weer terug. En misschien zijn de gesprekken nog wel indringender. En zijn de contacten nog indringender. Want ze hebben daar wat beleefd. Ze hebben daar met elkaar wat meegemaakt en zijn nu op de terugweg naar huis. En die zorgeloosheid van de heenweg was zo vanzelfsprekend. En dat maakte denk ik wel dat de ouders en ook de ouders van die 12-jarige Jezus op die eerste dag hun kind helemaal niet misten. Het was niet nodig om eens achterom te kijken van waar blijft hij eigenlijk. Ze waanden zich veilig. En plotseling sloeg de paniek toe. Een paniek die bijna voelbaar is. Een zoektocht leverde helemaal niks op. En het enige wat die ouders overbleef was om terug te keren. Terug te keren naar Jeruzalem. In de hoop hun zoon ergens onderweg of in Jeruzalem weer tegen te komen. Maar dat was wel heel gemakkelijk. Ze moesten er 3 dagen lang over doen om hem te vinden. En waar vinden ze hem? In de tempel. Tussen de leraren, luisterend naar wat er gezegd werd, vragend naar wat hem niet duidelijk was. En dat beeld, dat moet nog eens een plotselinge verwarrende openbaring zijn geweest voor die ouders. Die confrontatie met die roeping van dat 12-jarig jongetje. Die confrontatie, die openbaring, de ervaring van de verbazing over zijn inzichten en zijn antwoorden. Ik vind persoonlijk de reactie van de ouders nogal aannemelijk. En ik heb mij daar zelf in het verleden, toen onze kinderen nog klein was, ook wel eens aan bezondigd. Dat je zo ongerust bent. Dat je kind weg is en je bent aan het zoeken en aan het zoeken. En uiteindelijk vind je ze dat dan je eerste intentie is van potverdikke, wat heb je me eigenlijk aangedaan? Hoe krijg je het in je kop om weg te gaan? Wij zijn doods ongerust. En pas later kom je tot ontdekking dat dat misschien wel helemaal een verkeerde reactie was. Langdurige ongerustheid en angst vergezelde die ouders een aantal dagen. En het antwoord van Jezus moet dan wel heel plotseling en verwarrend zijn geweest. En zo'n antwoord roept nog meer onbegrip op. En het is deze eerste openbaring van God in dit kind, denk ik. Een openbaring die heel plotseling kwam, die zeker verwarrend was. Het liet in ieder geval mensen verward achter. Inclusief de ouders van wie je eigenlijk zou verwachten dat ze hun kind kenden en zich niet ongerust hadden hoeven maken. De eerste tekenen van verandering waren zichtbaar. De wijsheid nam verder toe en steeds meer, zegt Lucas, kwam hij in de gunst bij God en de mensen. Een godsopenbaring, plotseling en verwarrend. En dan nu, 2017, een jaar waar we inmiddels aan begonnen zijn. Een jaar waar we allemaal op een andere manier tegenaan kijken, persoonlijk, maar ook waar het gaat over onze gemeente en helemaal wanneer het gaat over onze samenleving. We hebben het er al even over gehad. En luisterend naar de geluiden om ons heen, lijkt het allemaal niet zo positief wanneer het gaat over de samenleving waar wij met elkaar deel van uitmaken. Je hoeft maar een willekeurig actualiteitenprogramma op te zetten, op de televisie aan te zetten of ergens op internet te kijken. De media in al haar verschijningsvormen confronteren ons voortdurend met onzekerheid, met wantrouwen en met angst. Het zijn vaak ook geluiden die we om ons heen horen wanneer we praten met andere mensen. Wie kun je nou eigenlijk nog vertrouwen? En wanneer het gaat over onze leiders in onze samenleving, wie kunnen we dan nog vertrouwen? Ik sprak van de week een politieman die nogal nauw betrokken is bij het inlichtingenwerk. En ook die zei dat hij bang was. Bang. Vanwege het wantrouwen in de politieke leiding. Kunnen we nog wel spreken van enige zekerheid over ons bestaan, nu alles wordt bekeken door de bril van de economie? Ben ik, ben jij, bent u, mens of een economische factor? Gaat het om wat je waar bent als mens of gaat het om de euro's die je vertegenwoordigt? Hoe zit het eigenlijk met onze veiligheid? Nu we voortdurend worden geconfronteerd met het onbekende. Met mensen met andere ideeën, een ander geloof. Mensen van ver weg die nu plotseling dichtbij komen. Wantrouwen, onveiligheid, angst. Zo heel anders dan die gemeente die lange tijd terug daar onderweg was. Een pelgrimsreis aan het maken waren, omdat ze wisten dat ze een feest te vieren hadden daar in Jeruzalem. Een menigte die pelgrimstocht hadden ervaren. Hoe anders dan onze situatie is dat beeld van Jesaja, van een samenleving die ons in het vooruitzicht wordt gesteld. Hoe anders dan de sfeer, de boodschap en het voornemen van 2 weken geleden, toen we de geboorte van dat kind van Jezus van Nazareth hebben gevierd. Het kind dat uitgroeide tot de man waarvan wij geloven dat hij de openbaring van God was in deze wereld. Die plotselinge, verwarrende openbaring. Door wie of door wat zijn wij van plan ons te laten leiden in het jaar 2017? Door de media? Door politici die kennelijk uitsluitend met zichzelf bezig zijn, met uitslagen van peilingen. Ik moet een beetje aan Henk denken, met het opportunisme. Laten we ons leiden door onzekerheid, door angst? Of staan we echt op voor datgene waar we met hart en ziel in geloven? Voor dat kind, geboren in alle eenvoud? Voor dat kind, voor die plotselinge, verwarrende openbaring dat ons vrede, liefde en gerechtigheid van Gods wegen leert? dat kind dat ons samenbrengt, dat ons inspireert, dat in ons gelooft. Dat kind waar we deel aan mogen hebben wanneer we straks met elkaar het brood breken en de wijn drinken. Het kind dat we noemen Emmanuel, God met ons. Dat kind, wat eigenlijk die hele plotselinge, verwarrende openbaring is, niet alleen in de tijd dat dit boek tot stand gekomen is, maar ook in onze tijd. Durven we op te gaan staan, een ander geluid te laten horen in de wereld waarin wij leven? Durven wij geweld met liefde onder ogen te zien? Durven wij werkelijk ons andere wang toe te keren? Of gaat ook onze keuze uit naar veel geweld en uitsluiting van mensen? Ik ben ervan overtuigd dat wanneer wij als gelovigen in dat kind, in dat kind dat staat voor liefde, vrede en gerechtigheid, wanneer we werkelijk in de samenleving staan op de wijze waarop hij dat zou hebben gedaan, dat wij bij machten zijn om een wereld te veranderen. Dat wij bij machten zijn om een kanaal te worden van die liefde en die vrede van Gods wegen. In een wereld die door God gemaakt is en voor hem voor altijd vastgehouden zal worden. En ik hoop dan ook dat ons gezamenlijk voornemen voor 2017 niet geleid wordt door angst, maar geleid wordt door dat simpele woord Emmanuel. God met ons. Amen.